En daarna lezen we Johannes 3, vers 1 tot en met 15.
En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
Laatste verse, gemeente, van de schriftlezing, Johannes 3, vers 13 tot en met 15, is de tekst voor de prediking in deze morgen. Dus we vervolgen het luisteren naar het gesprek tussen de Heere Jezus en Nicodemus. En dit is dan de tweede preek. Dus Johannes 3, vers 13 tot en met 15 is de tekst voor de prediking. We zagen de vorige week, gemeente, hoe de Heere Nicodemus bepaalt bij de noodzaak van de wedergeboorte. Nicodemus, en dat geldt ook voor ons, je moet wederom geboren worden. En we zien vanmorgen hoe de Heere uitlegt wat de wedergeboorte inhoudt. Dus de wijze van de wedergeboorte. Dat is ook het thema voor de prediking. De wijze van de wedergeboorte. Dan zal er eerst buigen voor het gezag van Gods Zoon. Dus in de tweede plaats buigen onder het oordeel van Gods Zoon. En dat is in de derde plaats buigen onder de vrijspraak van Gods Zoon. Buigen voor het gezag, onder het gezag van Gods Zoon. Buigen onder het oordeel van Gods Zoon en buigen onder de vrijspraak van Gods Zoon. Zo heel veel van Nicodemus' zelfverzekerdheid is er niet meer overgebleven. Zoals hij binnenkwam, treffen we hem vanmorgen niet meer aan. Hij kwam binnen met wat hij wist en vanmorgen treffen we hem aan met heel veel vragen. En was dat een zegen, gemeente, als God ons van al onze zekerheden afhelpt en vragen oproept in ons hart en in ons leven. Al kunnen wij dat niet voor het werk van de Heere houden op dat moment. Maar we zien hier al in het leven van Nicodemus hoe de Heere aan het werk is. Hij maakt Nicodemus vragend naar hem en vragend naar zijn woord. En tegelijkertijd, dat wordt ook wel duidelijk in de manier waarop Nicodemus zich opstelt naar de Heere Jezus. Tegelijkertijd openbaart zich in de vragen die Nicodemus stelt zijn onkunde, zijn dwaasheid. Het is ook de Heere Jezus die dat constateert door tegen Nicodemus te zeggen in vers 10: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Let u even op dat woordje Israël, daar moet u niet zomaar overheen lezen vanmorgen. Het is niet dat de Heere Jezus Nicodemus verwijt dat hij een leraar is en dan iets niet weet. Er zitten onder ons verschillende leraren, werkzaam in het onderwijs. Nou, ik denk dat het voor u, net als voor alle andere collega's van u geldt, dat u van een klein beetje iets weet, van een heel klein beetje iets meer, en van de meeste dingen, net als ons, niet. En voor dat kleine beetje bent u aangesteld. En u heeft zich misschien ook wel verdiept in een aspect van uw beroep. En weet er iets meer van, maar dan houdt het ook wel op. Nee, als de Heere Jezus tegen Nicodemus zegt, dan zegt hij met klem een leraar van Israël. En met die uitdrukking gemeente verwijst de Heere Jezus Nicodemus niet naar zijn positie onder het volk van God, het verbondsvolk. Een vooraanstaande positie, dat heeft Nicodemus ook en dat bracht hem ook. Dus zijn kennis, zijn macht en wellicht ook zijn contacten in het Sanhedrin, de hoogste vergadering van Israël. Maar er wordt hier een gesprek gevoerd over het woord van Israël, Gods woord, dat door de Heere aan Israël is toevertrouwd. En het gesprek gaat over de vraag, wie is nu eigenlijk God? Nicodemus komt erachter dat hij van God eigenlijk niets weet. En dat zet hem op dit verwijt dat de Heere Jezus maakt. Nicodemus, hoe kan dat nou? Je onderwijst over het woord van Israël, over de God van Israël, over de woorden van Israël, over het verbond van Israël, over de wet van Israël, over de belofte van Israël. En als het gaat om het meest cruciale, waar eigenlijk alles mee begint, het krijgen van een nieuw hart, staat de wagen al stil. Ik moest denken, gemeente, in de voorbereiding, en ik heb dat verhaal ook verteld op een catechisatiegroep van de week, wat er een keer plaatsvond, elders in het land. Er was een gezin, en die gingen op vakantie, in een streek, ergens in het land, en ze hadden de gewoonte om in ieder geval één keer op een zondag naar de plaatselijke kerk te gaan. Ongeacht van wat voor signatuur. Daar kun je wat van vinden, dat vind ik ook. Ik denk niet dat je dat moet doen. Dat als het even kan en je gaat op vakantie, je moet kerk en in een kerk waar Gods woord wordt gebracht zoals Gods woord gebracht moet worden. Maar goed, zij deden dat zo. Het was een dienst die heel anders was dan dat ze van huis uit gewend waren. En hun kinderen waren ook een van de weinige kinderen in de kerk. En tijdens de preek, dat was daar ook gebruikelijk, stelde de dominee ook vragen aan de kinderen. En hij keek een van die kleine kinderen aan van dat gezin wat daar op vakantie was. En hij zei, bid jij? Ja, zegt zo'n kleintje heel spontaan. Waar bid je om dan? Om een nieuw hart. En toen werd het helemaal stil in die kerk. Een nieuw hart. Wat is dat? Dan grijp het, gemeente. We zeggen dat niet om ons erboven te verheffen. Laten we dat meenemen naar de binnenkamer. In de 20e eeuw zijn vele vrijzinnige predikanten door God bekeerd op de kansel. En gingen anders spreken. En dat kan ook in de 21e eeuw gebeuren. Maar het grijpt ons wel aan. Dat een dienaar van het woord, hij staat in het ambt. En dat moeten we hoog houden. Niet weet wat er met de opmerking een nieuw hart krijgen wordt bedoeld. Nou, dat geldt ook voor Nicodemus. Wedergeboorte, wat is dat? Nicodemus weet het niet meer en de Heere Jezus gaat dan vervolgens uitleggen wat de wedergeboorte is en hoe zich dat voltrekt in het leven van iemand. En dat doet hij niet alleen, hij geeft meteen ook aan met wat voor gezag hij spreekt. Vers 11 zit ik nu. Nicodemus, jij kwam binnen met wat jij wist. Wij weten dat gij zijt de leraar van God gezonden, want niemand kan deze dingen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Maar wij weten ook iets. Voorwaar, voorwaar. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat we gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Tegenover wat Nicodemus weet, en hij sprak, zo zagen we dat vorige week, namens het volk, maar ook namens zijn collega's van het Sanhedrin. We weten wel wie u bent, u bent een bijzonder persoon, God is met u, anders is niemand in staat om deze grote tekenen, deze wonderen te verrichten. Tegenover wat Nicodemus weet, plaatst de zaligmaker wat hij weet. Wij weten, Nicodemus. Wij, de Vader, de Heilige Geest en ik. En wij weten dat niet alleen, we getuigen er ook van. En dat geeft de opmerking die de zaligmaker doet aan Nicodemus ook meteen een heel ander karakter. Nicodemus moet het doen met wat hij heeft gehoord en wat hij heeft gezien. Maar als Jezus gaat spreken, dan spreekt hij als de getuige. Het gaat om hem, om zijn Vader, om de Heilige Geest. Laat ik een heel eenvoudig voorbeeld geven om dat duidelijk te maken, gemeente. Voordat wij voor het eerst in Jeruzalem waren geweest, konden we best wel veel vertellen over de stad. Geschiedenis, gebouwen, wat er allemaal plaatsvond, we hadden er veel over gelezen en gezien. Maar als je dan in een groep in een gesprek bent, stel bij je verjaardag of op een ander moment, en er zit iemand tussen die zegt, ja, maar ik ben er geweest. Dan begin je al met achterstand. En als die persoon vervolgens iets vertelt wat gewoon niet klopt, maar nog een keer zegt, ik ben er wel geweest, dan leg je het vaak af. Nou, dat is nou het verschil tussen wat Nicodemus weet, hij heeft het gehoord, en wat Christus weet. Hij is er geweest. Waar? Bij God. Hij komt van God. Hij is God. Hij spreekt het woord van God. En hij spreekt dus met gezag, omdat hij God zelf is. Wij weten en wij getuigen, Nicodemus. Wij getuigen. En als ons getuigenis klinkt, dan moet jij het afleggen. Dan spreken wij met gezag, met autoriteit. Dan dulden we ook geen tegenspraak. Dan is daar geen ruimte voor discussie. Dan kun je niet wegkomen met een ja maar. Dan is het buigen voor het woord of verwerpen van het woord. Wij weten en getuigen. Daar begint gemeente de wedergeboorte mee. Wedergeboorte begint niet in de eerste plaats met de dingen die ik ervaar. Maar wedergeboorte begint in de eerste plaats met het gezag van Gods woord. Dat met kracht spreekt in mijn leven. En dat al mijn vragen, mijn ja-maars, opzij schuift. Jezus gaat niet in discussie met Nicodemus. Hij trekt zijn eigen lijn in het gesprek. En dat brengt niet alleen Nicodemus in verwarring. Maar daarmee wordt Nicodemus ook van leraar leerling gemaakt. En geeft de Heere Jezus hem de ruimte om plaats te nemen aan de voeten van de zaligmaker. En te luisteren naar de profetische gezag van de Zoon van God, Nicodemus. Wij weten en wij getuigen. Maar mag ik even een lijn naar u en naar mezelf trekken, gemeente? Door maar heel eenvoudig de vraag te stellen, wat is nou het verschil tussen u vanmorgen en ook mij aan de ene kant en Nicodemus aan de andere kant? Deze man weet heel veel. Met Gods woord in de weer. Bid. Geef leiding. Spreekt ook met gezag. Dat heeft hij onder het volk. Maar als hij in aanraking komt met de Zoon van God, dan wordt dat in één beweging opzij geschoven. En ik probeer me in hem te verplaatsen, gemeente. Wat moet dat een ontreddend gevoel gegeven hebben bij deze man die het allemaal zo goed wist. Toen hij voor de tweede keer moest vragen, hoe kan dit nou? Hij snapte het woord wedergeboorte niet. En hij begreep ook daarna niet, toen de Heer Jezus had uitgelegd dat hij wederom geboren moest worden, hoe dat plaats zou vinden. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Bent u al een keer door het woord van God eronder uitgeschoffeld? Dat het woord met zoveel kracht ging spreken in uw leven. Dat u tegen dat wij getuigen aanliep. Het getuigenis van de schrift. Daarachter het getuigenis van Gods geest. We noemen dat zo vaak met één woord, het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Dat betekent dat niemand tegen de kracht van de Geest van God is opgewassen. En dat alles waarvan u dacht dat u het zeker wist, misschien wel heel langzaam afbrokkelde. De Heer neemt daar op zijn eigen manier de tijd voor. Of in één preek compleet werd weggevaagd. Dat u het niet meer wist. Moet denken aan een vrouw die de Heere mocht leren kennen. Die keer tegen een predikant zei, dominee, ik ben wel zo boos op u geweest. Ik zat jaren achter in de kerk, soms letterlijk, met een kladblokje voor me. En iedere keer als ik wat hoorde waarvan ik dacht, dat ken ik ook, dan zet ik een streepje. Soms was er een preek met geen streepjes. Soms een preek met een paar streepjes. Het gebeurde ook wel eens dat ik een preek hoorde met heel veel streepjes. En dan ging ik weer naar huis. Dan was ik weer verzekerd van mezelf. Maar of dat die dominee nou anders preekte, dat ze anders ging luisteren, ik denk het laatste. Langzaam maar zeker kwamen er op dat kladblokje geen streepjes meer te staan. En toen wisten ze het niet meer. En toen was alles kwijt. Toen was ze voor het eerst God kwijt. En dat gebeurt hier in dit gesprek nu ook. Als Jezus gaat spreken tot Nicodemus, wij weten en wij getuigen, dan komt Nicodemus opeens tegenover iemand anders te staan. Die van hemelse kom af is. En die hem confronteert met wie God is. Daar hebben we meteen de tweede lijn te pakken, gemeente. Begin van de wedergeboorte is daar waar ik anders over God ga spreken. Denken, bidden en zingen. Omdat ik afhankelijk word gemaakt van de Heere zelf. Ik ga goed van God spreken. Denken, belijden, bidden en zingen. Ook al ben ik God kwijtgeraakt. Dat is wat Nicodemus hier ook ervaart, gemeente. De Heere Jezus plaatst God in het middelpunt van zijn leven. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat vers 11. Wij spreken wat wij weten, getuigen wat wij gezien hebben. Gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Daar kom ik straks nog op terug. Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij die niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse dingen zou zeggen? Tussen aards en hemels, gemeente, moeten wij het zo zien dat de Heer Jezus geen tegenstelling maakt tussen de aardse dingen, de tijdelijke dingen, de gewone dingen van het dagelijks leven. Nee, hij zegt, Nicodemus, ik heb net uitgelegd hoe de Heer op aarde werkt, namelijk dat je wederom geboren moet worden. En wanneer ik nu, want dat is eigenlijk toch de bedoeling, het gesprek met je aan wil gaan over wie God zelf is, over de hemelse dingen, hoe kunnen wij nou die stap maken? Als je hier op aarde al niet eens weet wie God is, hoe kan ik je dan meenemen naar God zelf? Christus plaatst Nicodemus voor God. En confronteert hem met die vraag waar eigenlijk het antwoord al in ligt. Nicodemus, als ik aansluit bij jou, dan wordt het een onmogelijke zaak. In dat antwoord wat in deze vraag ligt opgesloten, geeft Jezus het oordeel over Nicodemus' leven. Je kent God niet. Zou je maar gezegd worden, gemeente, als theoloog. Als ambtsdrager. Als avondmaalganger. beleidend lid van Sliedrecht Bethel. Dus die vrome jongen of dat vrome meisje. Je kent God niet. Toch is wat is dat heilzaam gemeend, als de Heer zo werkt, ook in het leven van Nicodemus. Wat mij opvalt is dat deze man niet boos wordt. Hij springt niet overeind, gaat niet met dingen gooien, slaat de deuren niet dicht, rent niet hard weg. Hij laat zich dat gezegd. Dat komt niet omdat Nicodemus zo'n meegaand karakter heeft, zo'n lieve man is. En met de woorden die Christus spreekt, en dat zijn scherpe woorden, zijn het wel woorden die gedompeld zijn in de liefde van de zaligmaker. Die in al zijn scherpte ook het leven van Nicodemus openlegt om zijn hart om te buigen naar hem toe. Laten we dat meenemen, gemeente, ook voor onszelf. Soms kan het woord zo scherp zijn, tenminste ik ervaar dat wel. Vlijmscherp. Als je bezig bent met de prediking, als je zelf staat te preken, kom naar je toe. En dat zult u denk ik ook wel eens hebben. Dat het woord zeer doet. Maar laten we dan ook letten op wie dat zegt. Christus is op zoek naar het verlorene, naar het behoud van Nicodemus. Zoals hij later in dat gesprek met die Samaritaanse vrouw ook die scherpe woorden uitspreekt. Die man die je nu hebt, is je man niet. Maar deze woorden van de zaligmaker komen rechtstreeks uit het hart van de zaligmaker. Klinken uit de mond van de zaligmaker. Zijn doordrenkt met de druppelen van genade. Die druppelen van de lippen van de zaligmaker. En bedoelen maar één ding, namelijk Nicodemus. U, jou en mij brengen aan de voeten van de zaligmaker. Opdat we ons onvoorwaardelijk zouden overgeven aan hem. Laten we het ons dan ook gezegd. Door hem. En laten we ons dan ook buigen. Voor hem. Buigen voor de zaligmaker, gemeente. Is het erkennen van wie hij is. In het verlies. Van alles wat van jezelf is. Christus zendt God centraal in het leven van Nicodemus. En dan kunnen we ook gaan spreken, gemeente, over de wijze waarop de wedergeboorte zich voltrekt in het hart. Niet vanuit Nicodemus, niet vanuit de bekeerde man of de bekeerde vrouw, maar vanuit God, trouwens. Het is toch een geboorte van boven, wedergeboorte. Het is toch een godswerk, wedergeboorte. Het is toch een eenzijdig werk, wedergeboorte. Waar moeten we bij ons beginnen? Als zelfs Nicodemus schaakmat wordt gezet door de zaligmaker. Mag ik een hele concrete toepassing maken, gemeente? Ik zeg niet dat dat bij iedereen zo gebeurt. U komt dat wel eens tegen, dat mensen onrustig worden gemaakt door het woord van God. Vragen gaan stellen, wat is nou precies bekering, hoe word ik bekeerd, wat is de wedergeboorte? En dan kun je twee afslagen nemen. De afslag naar de mens. Of de afslag naar God. Of je zoekt de antwoorden bij de mensen. Boekjes over bekeringsgeschiedenis. Of je buigt voor God. Je stelt je vragen. En je zegt tegen de Heer: ik weet het niet meer. En dan ben je denk ik wel op het juiste adres, toch? Zolang je nog aan het luisteren bent naar mensen, trek je jezelf op aan wat een ander zegt. Krabbel je weer overeind. Houd je jezelf op de been. Maar wie er onderuit gaat voor de Heer en buigt voor hem, moet het echt aan God overlaten. Wat gebeurt er als de Heere de wedergeboorte in ons hart werkt? Dan zitten we bij het tweede punt. Buigen onder het oordeel van Gods Zoon. Dan legt de Heere geen boekje met bekeringsgeschiedenis open. Gemeente, vergun me dat ik dat zo zeg. Maar dan legt de Heere de Bijbel open. Kijk er maar mee hoe dat gaat bij Nicodemus. Daar staat in vers 14, 13 en 14. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. De Heer Jezus gaat die uitspraak van vers 13 uitleggen aan de hand van de Bijbel. En dat citeert hij dan in vers 14. Geschiedenis van de koperen slang van Mozes, nummerie 21. Hij zegt ervan het volgende. De slang in de woestijn werd door Mozes verhoogd. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Eigenlijk gebeuren in een paar dingen tegelijk, gemeente, in dat korte woord wat de Heer Jezus spreekt tot Nicodemus. In de eerste plaats door het openslaan van deze geschiedenis voor Nicodemus op dit moment maakt de Heer Jezus een vergelijking tussen de situatie van Nicodemus aan de ene kant en de situatie van het volk Israël in nummer 21 aan de andere kant. Hij taxeert als het ware Nicodemus, hij diagnosticeert deze man. Hij zegt tegen Nicodemus, Nicodemus, als ik naar je luister en je vragen uithoor en ook je hart doorken, want ik weet wie je bent, dan kan ik je eigenlijk het beste vergelijken met het volk Israël in nummer 21. Wat was dat voor situatie op dat moment? Wel, ze waren begonnen met de intocht in Canaan. Ze hadden hun eerste veldslag gewonnen tegen een van de Canaanitische volkeren. En toen moesten ze bij overmaat van ramp omlopen. Ze mochten niet door het streek van Edom, hun broeder, voorkwam dat, wilde dat niet. En toen begon het volk te morren. In plaats dat ze hadden verwacht, de Heere geeft wel het bevel om dwars door Edom heen te trekken. Hij is toch aan onze zijde, zei de Heere, we accepteren dit, ik leid jullie helemaal om. En via die route breng ik jullie in het beloofde land Canaan. Voor het gevoel van het volk was dat een teleurstelling. We geven toe. We zijn aan de winnende hand. God is toch met ons. Edom, die moet dan toch wel verslagen kunnen worden. En nu gaan we weer terug. Van de teleurstelling. En dan begint het gemor. Waarom maar in Egypte gebleven? We hadden beter in de woestijn kunnen sterven. Trouwens, dit eten is ook niet om te pruimen. En we hebben nauwelijks water meer voor de afstand die we nog moeten afleggen. We zijn er toch bijna nog even. En dan is het beloofde land daar. Nu moeten we weer terug. En God zendt dan die slangen het volk in. En die gaan om zich heen bijten. Nou, daar begint de vergelijking. Nicodemus, met al je theologie en met al je kennis. Je bent precies als dat volk. Dat als het erop aankomt, Gods belofte niet gelooft. En God niet vrijlaat in de wijze waarop hij zijn belofte vervult. Hij zegt niet tegen Nicodemus, gemeente, nu moeten we even goed opletten. Hij zegt niet tegen Nicodemus, ik zal eens een boekje open je hoofd doen. Hè, wat niemand weet hier in Jeruzalem. Kijk, naar buiten toe ben jij natuurlijk iemand van het Sanhedrin. Een leraar van Israël. Iedereen kijkt tegen je op, maar ik weet wel beter. Ik zal je wat vertellen en dan. Dan komen al die concrete zonden uit het leven van Nicodemus. Dat doet de zaligmaker niet. Waarom niet? Omdat hij in één keer doorstoot naar de wortel van de zonde. Dat is het ongeloof. Bij de Samaritaanse vrouw doet de Heer Jezus dat wel. Je concrete zonden, het zevende gebod. En van daaruit stoot hij door naar het hart van die Samaritaanse vrouw. Maar bij Nicodemus niet. Twee verschillende routes. Maar wel met dezelfde bestemming. Het ongeloof wordt ontmaskerd. En aan de kaak gesteld. En veroordeeld. Oordeelt. Daar hebben we de volgende lijn als het gaat om wedergeboorte. Wedergeboorte, gemeente, is niet in de eerste plaats dat God het register van de zonde openlegt. Dat deed de Heer ook bij Esau. Die ging met veel zondekennis en met veel tranen weg bij God vandaan. Want hij geloofde de belofte van de vergeving van de zonde niet. Zonden werden Kaïn ordentelijk voor ogen gesteld. God wees hem daar heel concreet op. Maar Kaïn volhardde in zijn ongeloof. Wedergeboorte is niet dat ik kan opsommen wat ik allemaal heb misdaan. Wedergeboorte is dat ik voor God kom te staan zoals ik ben. In mijn ongeloof. Verlaten ons een paar mensen vanwege de dienst in Waardhoven. In mijn ongeloof. En dat gebeurt hier met Nicodemus. Het doek valt over zijn leven. Nicodemus, jij kwam vannacht hier binnen met wat je wist. Maar nu ik mijn Bijbel opensla, het oordeel over je leven vel, lig jij gewoon tussen die Israëlieten die gebeten zijn door die slang, omdat je Gods woord niet wilde geloven. Mag ik die vraag allereerst stellen aan de mensen die zich voor iemand houden die de Heere mag vrezen? En ik stel die vraag ook aan mezelf. Als het goed is, kent u ook uzelf, anders kent u God niet. Wat weet u van uzelf? Misschien worstelt u wel zo vaak met de vraag rondom zondekennis. Heeft God u door uw opvoeding en door zijn zorg in uw leven u bewaard voor heel veel uitspattende zonden? Dan mag u met ootmoed de Heere hartelijk voor dank. U bent niet bevuild in uw gemoed en in uw geweten. Er zijn er ook onder ons die net als ik tot op de dag van vandaag last hebben van wat we weten, hebben gezien en hebben ervaren. Soms tot in je dromen toe, of niet? Dat blijven we met ons meedragen. Tot in ons graf. Dat je zelf hebt beschadigd. En jezelf hebt bevuild. Maar mag ik wel aan u vragen, weet u al wat ongeloof is? In zijn ontluistering. In zijn goddeloos karakter. Dat wisten die Samaritaanse vrouw en Nicodemus precies te benoemen. Al waren twee totaal verschillende levens. En ik denk Nicodemus nog meer dan die Samaritaanse vrouw. Je zou er maar achter komen dat je jarenlang boven de Bijbel hebt gehangen. Je neus in allerlei goede boeken hebt gesnuffeld. En dat je er eigenlijk helemaal niets van gelooft. Je geloofde God niet. De meest aangrijpende ontdekking, vrucht van het werk van de Heilige Geest. Dat je er buiten wordt geplaatst. En als je gebeten bent door die slang, omdat je niet geloofd hebt in het woord van God, in de belofte van God, dat betekent dat je ook het oordeel waardig bent. Een van de facetten van de wedergeboorte is dat ik buig onder Gods oordeel over mijn leven. De woorden van de dichter: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, ook voor mezelf ter harte leer nemen. Dat is niet een moment gemeend, dat is de ondertoon ook in de heiliging. En dat wil de Heere verdiepen. Om zo duidelijk te maken dat ook in de heiliging alles alleen maar genade. Het werk van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is. Dat een van de eerste en de belangrijkste vruchten van die genade ootmoed is. Mag ik op dit moment maar eens heel eenvoudig de vraag stellen. Bent u wederom geboren? Heeft God u ontmaskerd? En heb je daar amen op leren zeggen? Lig jij ook tussen die mensen? Gebeten door de slang. In het besef, het is ook inderdaad mijn schuld. Ik geloofde Gods belofte niet. Dat is geen voorwaarde geweten, voordat iemand wederom geboren wordt. Dat is een onderdeel van de wedergeboorte. Waarom is dat zo belangrijk? Om dat zo te zien, als een onderdeel van de wedergeboorte. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst. Ik zei net al, nummer 21 wordt opengelegd, vers 8 door de Heer Jezus in vers 14 van Johannes 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. We maakten net de vergelijking tussen de Israëlieten die door die slang werden gebeten, Nicodemus. Maar er ligt nog een vergelijking in die slang, namelijk Jezus zelf vergelijkt zich met die slang. Dat is eigenlijk heel merkwaardig, gemeente, dat God in nummer 21 de opdracht geeft om precies een kopie te maken van die giftige slangen die door dat volk gaan, sissend, bijtend, dood en verderfzaaiend. En dat de Heere tegen Mozes zegt, je moet zo'n koperen slang maken. Kijk eens goed naar zo'n slang. Nou, als je zo'n slang ziet, die moet je dan maken van koper op een hoge stokplaats. En omhoog houden. Hij zou dus zeggen, dat is gewoon geen toonbeeld van Gods barmhartigheid. Kon Mozes niet iets beters op een stokplaats? Iets wat een directe verwijzing was naar Gods vergevende genade. Ja, eigenlijk wil de Heere met die koperen slang zeggen, er is er één die jouw plaats inneemt. En die daarin aan jou, aan u gelijk wil worden. Die de straf wil dragen. Die ons de vrede aanbrengt. Vandaar dat de Heer Jezus ook in dit gedeelte, daar moeten we niet overheen lezen, twee keer zegt de Zoon des Mens. Dat is binnen het Johannes-evangelie trouwens uniek. Bij de andere evangelisten kom je die uitdrukking vaak tegen, de Zoon des Mens, en dan is het een eretitel, een verwijzing naar Daniël 7, vers 13 en 14. Maar hier in het Johannes-evangelie heeft die uitdrukking een andere betekenis. Dan kun je dat eigenlijk ook zo lezen als iemand die aan ons gelijk is. Aan een kind, een mensenkind. Eén van ons. Eén van ons, Nicodemus, moet verhoogd worden. Zodat de rest kan zien op hem. Als zijn of haar gelijk. Die in de plaats van hem of haar de straf op zich neemt, de schuld betaalt, het oordeel stervend uitleeft en zo aan het recht van God voldoet. Eén van ons moet verhoogd worden. Dan hebben we de volgende lijn, gemeente, naar de wedergeboorte. Er is geen wedergeboorte zonder kennis van Christus. Het trof mij hoe de Dordtse leerregels dat ook zo bij elkaar houden. Als in hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11 tot en met 13 uitleggen wat de wedergeboorte is, dan komen ze woorden tekort om eigenlijk dat geheim te benadrukken, ondoorgrondelijk. Te vergelijken of eigenlijk zelfs meer dan de schepping van hemel en aarde. En dan zeggen ze in die korte paragraaf, paragraaf 13, wij weten het ten diepste niet, we doorgronden het niet. Maar waaraan weten we het wel? Dat we wederom geboren zijn, omdat we de zaligmaker, de Zoon van God, van harte lief hebben. Houdt u dat alstublieft ook bij elkaar? Wedergeboorte en het zaligmakende geloof. Ik zeg dat niet om af te geven, gemeente, maar wel om actueel te willen zijn en concreet. In onze gezindten worden die dingen hier en daar ook uit elkaar gelegd. Dan zijn er mensen die wederom geboren zijn, maar nog niet het ware geloof bezitten. Dus tegen de schrift. Tegen de belijdenisgeschrift. Wedergeboorte is een daad van God waarmee we ingeënt worden in Christus. En direct op hetzelfde moment. Het ware geloof in de zaligmaker ook van harte gaan beoefenen. Al is het schuchter, al is het zwak, maar we onttrekken de levenssappen aan de wortel die Christus is. En wij gaan leven uit hem en van hem. En daarom dat beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Nicodemus, jij ligt daartussen die slangen. Je bent gebeten. Je bent het oordeel waardig. Maar één van ons, eens gelijke aan jou, die ook zo totaal anders is. Hij komt van boven, maar neemt die straf op zich. Wordt in het midden van het volk en dus ook voor jouw ogen verhoogd. Eén blik op de zaligmaker Nicodemus. En je bent behouden. Je bent gered. Dat is ook wedergeboorte. Wedergeboorte is niet in de eerste plaats het gaan van een diepe weg. Wedergeboorte is heel eenvoudig, gemeente. Het is gehoorzamen aan het woord van God. Zie op mij. En word behouden. Zo eenvoudig. Zo dichtbij, Nicodemus. Het wordt je voor ogen gesteld. Eén blik naar boven. En de vrede van boven van God daalt af in je hart en in je leven. Ik wil een paar lijnen gaan trekken, gemeente. Ongemerkt zitten we nu ook al in het derde punt. In de eerste plaats heel eenvoudig deze lijn. U die God vreest, laten we in deze dag God gaan aanbidden. Voor het machtige wonder dat hij in ons leven heeft verricht. Misschien herken je je levensgang in de gang van Nicodemus. Werd je op enig moment er ook onderuit gehaald? Wist je het ook niet meer? Misschien herken je je levensgang in die van de Samaritaanse vrouw. Maar de Christus der schriften brengt hen alle twee uiteindelijk bij het woord. Nicodemus bij nummer 21 en de Samaritaanse vrouw bij een hoofdstuk uit het Bijbelboek Deuteronomium. En van daaruit werkt hij toe naar het hart van deze twee mensen. Openbaart hij zichzelf door de schrift. Met alles wat we niet weten. En met alle vragen die we nog hebben in ons hart. Maar als we terugkijken op ons leven, was dat ook niet het moment waarop we voor het eerst de liefde van God in ons hart voelden. Toen de schriften werden opengelegd. En hij als sprekend tot ons, ons hart ging openleggen voor hem. Veroordelend aan de ene kant. En tegelijkertijd vrij sprekend aan de andere kant. Ontdekkend aan wie wij zijn. En alles wat open kwam te liggen. Bedekkend met wat van hem is. Laten we ons in deze dag ook verwonderen over het machtige werk van God de Heilige Geest, die in zijn soevereiniteit een weg heeft bewandeld om ons hart open te leggen voor de Here, die wij niet konden bedenken, maar die we wel nodig hadden om ons te brengen aan de voeten van de zaligmaker. En laten we God alle eer toebrengen voor het machtige wonder van de wedergeboorte dat zich mocht voltrekken in ons hart en in ons leven. Maar ik wil ook een lijn trekken naar u en naar jou die juist worstelt met de vragen rondom de wedergeboorte. Veel van onze vragen zijn onze vraag. Ik bedoel ermee te zeggen, komen op uit ons dwaze, verduisterde hart. En werpen barrières op om de toevlucht te nemen tot het kruis en de gekruisigde Christus. En helaas, zo steken we in elkaar, veel van die vragen houden wij voor vrome, goede vraag. Maar het kan niet recht doen aan wie God is. Laat het u vanmorgen in de eerste plaats gezegd. Buig voor het woord. Wat houdt u tegen om vanmorgen na de prediking terug te gaan naar huis? Misschien wel voor het eerst tegen de Heren te zeggen, Heren, nou heb ik vanmorgen geen antwoord gekregen op mijn vragen. Maar ik heb wel ongevraagd antwoord gekregen van u. En dat antwoord is heel eenvoudig dit. Zie op mij. En word behouden. Dat woord van God geeft de Heere vanmorgen aan u mee. Om u te werpen op hem. Zodat u gaat bidden, open mijn ogen. Opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Dat u het een keer niet meer weet. En God gewoon maar eens de ruimte, met eerbied gesproken, gaat geven. Om het uit te werken zoals hij dat wil. En ligt er dan trouwens ook niet in veilige handen, gemeent. Kijk eens naar de zaligmaker hier in gesprek met Nicodemus. Wat had de Heer Jezus het recht om tegen Nicodemus te zeggen, daar is de deur. Jarenlang heb je mijn woord misbruikt. Verkeerde adviezen gegeven. Mij ontheiligd. Je gaf je uit voor iemand die me diende. Maar ik ken je hart. Je bent een huigelaar. Een schijnheilige. Een fariseer. Daar is de deur. Gebeten door de slang terecht. Kom dan ook maar om. Maar ook met deze man is Christus bewogen. Zoals hij bewogen was met een zondares. Zoals hij bewogen was met een tollenaar. Zoals hij bewogen was met de Samaritaanse vrouw. Zo is de Heere ook bewogen met een Nicodemus. En dus ook bewogen met iemand in Sliedrecht-Bethel. Die zich uitgeeft voor iemand die God kent. Maar Christus niet kent. Laat het u gezeggen vanmorgen. En wat houdt u tegen om net als Nicodemus te zeggen, Heren, hoe kan dat nou gebeuren? Ik weet het niet. Laat hem het antwoord geven. En als hij het antwoord geeft, dan spreekt hij toch met gezag. Dan spreekt hij met diezelfde gezagvolle woorden waarmee hij het gesprek met Nicodemus begon. Wij weten en wij getuigen. Als wij spreken, dan spreken we ook overtuigend. Dan geven we in onze woorden ook de kracht, Nicodemus, maar ook aan u en aan jou, om onvoorwaardelijk jezelf uit te leveren aan de Heere. Om toe te geven aan de oproep, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Zie op mij en word behouden. Maar laat God niet aan zijn plaats staan, gemeente. Zoek hem. Je zult hem vinden. De derde lijn van morgen. Wedergeboorte gaat nooit buiten Gods woord om. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Zeker hier in Sliedrecht aan de grens van de Alblasserwaard. Wat kom je voor kolderverhalen soms tegen. Wat mensen allemaal bedenken. Als je dan heel eenvoudig de vraag stelt. Ja, maar in dat hele verhaal hoor ik de Bijbel gewoon niet klinken. Allerlei indrukken. Ervaringen. Visioenen. Dromen. Het komt allemaal langs. Maar de Bijbel blijft dicht. Maak er een kachel mee aan. Maar vermoeien ons er niet mee. Terug naar de schrift. Gods woord heeft het eerste en het laatste woord. Dat betekent ook heel eenvoudig dat als u de Heere wilt leren kennen, u gewoon uw Bijbel moet open doen. Daar spreekt God tot u en mij. En als hij dat doet, gemeente, dan doet hij dat overtuigend. Dan plaatst hij mij tussen die stervende Israëlieten. En dan leert hij mij die plaats ook innemen. Inderdaad, gebeten door de slang. Vanwege mijn ongeloof. Waarmee ik God heb onteerd. Maar dan plaatst hij mij ook stervend voor het kruis. Hoge staak, nummer 21. Die verhoogde zoon, Johannes 3. gekruisigde zoon, Johannes 21. Opgestane zoon, laatste hoofdstukken van het Johannes Evangelie. De verhoogde zoon des mens. Dan zien we met één blik zijn schuld overnemende liefde, genade en ontferming. Maar dan mogen we vervolgens ons ook verlustigen aan wie hij is. Hij is de zoon van de mens, die uit de hemel is, die door God is gegeven, die de Vader verheerlijkt, zodat de Vader zichzelf door deze zoon verheerlijkt. En die in de heerlijkheid van de Vader, de liefde van de Vader, openlegt. Door het werk van zijn geest, ook u, jou en mij, in die liefde wilt laten delen. Dan blijf ik daar liggen, misschien bij dat kruis. Dan is de dodelijke beet van de slang al lang geweken door de balsem in Gilead ter liefde van Christus. Maar dan vergeet ik met eerbied gesproken de tijd en de ruimte om me heen. Dan kijk ik me zalig aan hem, die stervend mij steeds meer laat leven uit hem. Amen.